Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Vandaag lezen wij u voor een allerlaatste keer voor uit de 13e pastorale constitutie over de kerk in de wereld van deze tijd. Uit de Tweede Vaticaanse Ecumenisch Concilie en geschreven door de heilige paus Paulus VI, op 7 december 1965 gepubliceerd en ondertekend door alle concilievaders, Gaudium et Spes. We zijn ondertussen aangekomen aan het puntje de totale oorlog, onder het vijfde hoofdstuk. De oorlog wordt ontzettend verschrikkelijker en erger door de enorme toeneming van wetenschappelijke wapens. Oorlogvoering met dergelijke wapens kan immers geweldige en niets onziende verwoestingen aanrichten, die dan ook de grenzen van een wettige verdediging verre overschrijden. Ja, zelfs als deze middelen, die reeds voorhanden zijn in de arsenalen van de grote naties, op grote schaal werden gebruikt, zou daaruit een vrijwel volledige, wederzijdse vernietiging van de ene tegenstander door de andere volgen, nog afgezien van de vele verwoestingen in de wereld en van het gevaar voor uitroeiing van het leven, als gevolg van de inzet van dergelijke wapens. Dit alles dwingt ons om in een geheel nieuwe geesteshouding ons te bezinnen op de oorlog. De mensen van deze tijd moeten beseffen dat zij ernstige rekenschap zullen moeten afleggen van hun oorlogshandelingen, want van hun beslissingen op dit moment zal voor een groot deel het verloop van de toekomst afhangen. Met dit in gedachten verklaart de Heilige Kerkvergadering zich daarbij de reeds door de laatste pausen uitgesproken veroordelingen van de totale oorlog tot de hare makend het volgende. Elke oorlogshandeling die zonder onderscheid is gericht op de verwoesting van hele steden of grote gebieden met hun inwoners, is een misdaad jegens God en de mens zelf, die met kracht en zonder aarzelen veroordeeld dient te worden. Het bijzondere gevaar van een oorlog in deze tijd bestaat hierin dat hij de bezitters van de nieuwe wetenschappelijke wapens als het ware de gelegenheid biedt dergelijke misdaden te begaan. En de menselijke wil via een soort kettingreactie tot de vreselijkste plannen te dwingen. Opdat zoiets in de toekomst nooit kan gebeuren, bezweren de Verenigde Bisschoppen van de gehele wereld alle mensen, met name vooral de staatslieden en de militaire bevelhebbers, hun zware verantwoordelijkheid tegenover God en het gehele mensdom onophoudelijk voor ogen te houden. De bewapeningswedloop. Natuurlijk worden de wetenschappelijke wapens niet alleen opgehoopt om gebruikt te worden in tijd van oorlog, daar men immers meent dat de verdedigingskracht van elke partij afhankelijk is van de mogelijkheid waarmee men bliksemsnel de vijand kan terugslaan. Dient deze opeenhoping van wapens, die jaarlijks groter wordt, ertoe op deze wel ongewone wijze een eventuele tegenstander af te schrikken? En velen houden dit voor het doeltreffendste middel om heden ten dage een zekere internationale vrede te waarborgen. Wat er ook zij van deze methode van afschrikking, de mensen dienen ervan overtuigd te zijn dat de bewapeningswedloop, waartoe vrij veel landen hun toevlucht nemen, geen veilige weg is ter instandhouding van een duurzame vrede. Nog dat het zogenaamde evenwicht dat daaruit voortvloeit een zekere en echte vrede is. In plaats van de oorzaken van de oorlog daarmee weg te nemen, dreigt men ze eerder langzaam aan te verergeren, terwijl voor de vervaardiging van steeds nieuwe wapens enorme sommen worden uitgegeven, kan voor de zo grote ellende die nu nog heerst op de gehele wereld niet voldoende remedie verschaft worden. In plaats dat de verdeeldheid tussen de naties werkelijk en grondig wordt opgeheven, strekt zij zich teisterend uit over andere delen van de aarde. Vanuit een vernieuwing van de mentaliteit moeten nieuwe wegen gezocht worden om dit schandaal te doen verdwijnen, de wereld van haar beklemmende angst te bevrijden en de ware vrede te vestigen. Daarom moet het nogmaals verklaard worden. De bewapeningswedloop is een zeer ernstige plaag voor de mensheid en onverdraaglijk onrecht tegenover de armen. Het is erg te vrezen dat, als dit zo voortduurt, er op een kwade dag dodelijk onheil van komt, waarvoor de middelen al klaargemaakt worden. Gewaarschuwd door de rampen die de mensheid mogelijk heeft gemaakt, moeten wij de resterende tijd, waarover de voorzienigheid ons gelukkig nog laat beschikken, gebruiken om, vanuit een dieper besef van onze eigen verantwoordelijkheid, wegen te vinden om onze meningsverschillen op een meer menswaardige wijze te kunnen oplossen. De goddelijke voorzienigheid vraagt ons dringend ons te bevrijden van de oude slavernij van de oorlog. Als wij weigeren een dergelijke poging te ondernemen, weten wij niet waarheen de verkeerde weg die wij zijn opgegaan ons nog zal voeren. Het totaal verbieden van oorlog en de internationale acties ter voorkoming van oorlog. Duidelijk is het dus dat wij ernaar moeten streven om met inzet van alle krachten het ogenblik voor te bereiden waarop met instemming van de volkeren elke soort van oorlog totaal verboden kan worden. Maar hiertoe is beslist vereist dat er een door allen erkende openbare wereldautoriteit komt die over effectieve macht moet beschikken om allen veiligheid in achtneming van de rechtvaardigheid en respect voor ieders rechten te garanderen. Doch, vooraleer deze gewenste autoriteit kan worden geïnstalleerd, moeten de tegenwoordige internationale toporganen zich intensief wijden aan de bestudering van de geschikte middelen ter verwezenlijking van de internationale veiligheid. Daar de vrede eerder moet ontspruiten aan het wederkerige vertrouwen onder de volkeren, dan hun opgelegd worden door de afschrikking van de wapens, dienen allen samen te werken om de bewapeningswedloop eindelijk te beëindigen en om metterdaad met ontwapening te beginnen, moet men niet in eenzijdige, maar in gelijktijdige, bij verdrag vastgelegde etappes te werk gaan, met de verzekering daarbij van werkelijk doeltreffende garanties. Intussen moet men de pogingen die reeds zijn ondernomen niet geringschatten, noch wat nog steeds ondernomen wordt om het oorlogsgevaar te bezweren. Men moet veeleer steun verlenen aan de goede wil van de zeer vele personen die, bij de zeer zware last van hun hoge ambt, door hun ernstige plicht gedrongen worden te ijveren voor de uitbanning van de oorlog die zij verafschuwen, ook al kunnen zij niet voorbijzien aan het ingewikkelde karakter van de bestaande situatie. Wij moeten God met aandrang smeken hun de kracht te geven dit verheven liefdewerk jegens de mensheid, namelijk de manhaftige opbouw van de vrede, standvastig ter hand te nemen en met kracht verder te zetten. Dat vraagt heden ten dagen van hen dat zij over de eigen landsgrenzen heen durven kijken, Het nationale egoïsme en de pretenties om over andere volkeren te heersen laten varen en een diep respect koesteren voor het gehele mensdom dat zo moeizaam op weg is naar een grotere eenheid. Over de problemen van de vrede en de ontwapening zijn al veel moedige en met onvermoeide ijver doorgezette onderzoekingen verricht en internationale congressen gehouden over dit thema. Dat alles moet beschouwd worden als de eerste stappen naar de oplossing van deze grote vraagstukken. En in de toekomst dient het, om metterdaad resultaat te boeken, nog krachtiger gestimuleerd te worden. Niettemin moeten de mensen zich ervoor hoeden zich te verlaten op de pogingen van enkelen zonder eigen geesteshouding aan een onderzoek te onderwerpen. Want de staatslieden, die verantwoordelijk zijn voor het welzijn van hun eigen volk en tegelijkertijd het welzijn van de gehele wereld moeten bevorderen, zijn ten zeerste afhankelijk van de opinie en mentaliteit van de massa. Hun ijveren voor de vrede zal niets uithalen zolang vijandschap, minachting, wantrouwen, rassenhaat en ideologische vooringenomenheid de mensen van elkaar scheiden en tot elkaars tegenstanders maken. Daarom zijn in de eerste plaats een nieuwe mentaliteitsvorming en een nieuw geluid in de publieke opinie nodig. Zij die zich aan de opvoeding wijden, in het bijzonder die van de jeugd, of de publieke opinie vormen, moeten het als hun heilige plicht zien bij allen een nieuwe vredesmentaliteit te wekken. Ongetwijfeld moeten wij allen de gezindheid van ons hart verbeteren. Wij moeten onze blik richten op de gehele wereld en op de taken die wij allen tezamen kunnen verrichten tot het welzijn van ons mensdom. En laten we ons niet door valse hoop bedriegen, want als de mensheid niet afziet van vijandschap en haat en in de toekomst geen onaantastbare en eerlijke verdragen met betrekking tot de wereldvrede sluit, zal zij, te meer daar zij nu reeds in groot gevaar verkeert, ondanks haar bewonderenswaardige wetenschap, wellicht het donkere uur beleven, waarop er geen andere vrede meer zal zijn dan de huiveringwekkende vrede van de dood. Desondanks houdt de Kerk van Christus, levend te midden van de angsten van deze tijd, bij het uitspreken van deze gedachten niet op, met groot vertrouwen te hopen. Aan onze wereld zal zij steeds weer opnieuw, welkom of niet, de boodschap van de apostelen verkondigen. Thans is het de juiste tijd om tot inkeer te komen. Vandaag is het de dag van het heil. Deel 2. De uitbouw van de internationale gemeenschap. De oorzaken van de tweedracht en haar geneesmiddel. Om de vrede te bewerken is voor alles vereist dat de oorzaken van de tweedracht tussen de mensen verwijderd worden. Want daardoor ontstaan oorlogen en vooral ongerechtigheden. Vele van deze ongerechtigheden komen voort uit de te grote economische ongelijkheid en het uitstel van de noodzakelijke redmiddelen. Maar andere ontstaan uit een geest van heerszucht en verachting van de persoon en, als wij naar diepere oorzaken zoeken, uit de menselijke afgunst, het wantrouwen, de trots en andere zelfzuchtige hartstochten. Daar de mens zoveel wanorde niet kan verdragen, volgt daaruit dat de wereld, ook als er geen oorlog woedt, onophoudelijk geteisterd wordt door rivaliteit tussen de mensen en door gewelddaden. En omdat bovendien hetzelfde kwaad ook in de internationale verhoudingen te vinden is, is het zonder meer noodzakelijk dat, om dat te overwinnen en te voorkomen en om het ontketenen van geweldplegingen tegen te gaan, de internationale instellingen beter en steviger samenwerken en gecoördineerd worden. En ook dat het oprichten van organen ter bevordering van de vrede onverdroten wordt gestimuleerd.
Thank you.
de volkerengemeenschap en de internationale instellingen. Nu in deze tijd de banden van wederzijdse relaties tussen alle burgers en alle volkeren der aarde steeds nauwer worden, is het wel noodzakelijk om het algemeen welzijn van heel de wereld gepast te zoeken en effectiever te verkrijgen, dat de volkeren zich tot een gemeenschap vormen, volgens een ordening die tegen de huidige taken is opgewassen, vooral met betrekking tot die talloze gebieden waar nog een onduldbaar gebrek geleden wordt. Om dit doel te bereiken, moeten elk op eigen terrein de instellingen van de internationale gemeenschap in de verschillende noden van de mensen voorzien, zowel voor het sociale terrein, waartoe behoren voeding, gezondheid, opvoeding en arbeid, als voor sommige bijzondere noodsituaties die zich op een of andere plaats kunnen voordoen, bijvoorbeeld de noodzakelijke verzorging van de algemene groei van ontwikkelingslanden, hulp bieden in de ellende van de over de hele wereld verspreide vluchtelingen of ook het helpen van emigranten en hun gezinnen. De reeds bestaande internationale, algemene of regionale instituten maken zich voorzeker heel verdienstelijk voor de mensheid. Zij zijn blijkbaar de eerste pogingen tot het leggen van de internationale fundamenten voor de wereldgemeenschap, om de zeer ernstige vraagstukken van onze tijd op te lossen. De bevordering van de vooruitgang over heel de wereld en het voorkomen van oorlogen in welke vorm dan ook. Op al deze terreinen verheugt de kerk zich over de geest van ware broederschap die heerst tussen christenen en niet-christenen en die erop uit is de pogingen om de geweldige nood te lenigen te intensiveren. Internationale samenwerking op economisch terrein. De tegenwoordige verbondenheid van de mensheid vereist ook de inrichting van een grotere internationale samenwerking op economisch gebied. Want hoewel bijna alle volken politiek zelfstandig zijn geworden, is men alle nog ver van het punt waarop zij vrij zijn van te grote ongelijkheid en van elke vorm van onverantwoorde afhankelijkheid en kunnen ontkomen aan elk gevaar van ernstige interne moeilijkheden. De groei van een volk hangt af van mankracht en geldelijk vermogen. De burgers van elke natie moeten door opvoeding en beroepsopleiding ertoe worden voorbereid om de functies in het economische en sociale leven op zich te kunnen nemen. Maar daartoe is vereist de hulp van buitenlandse deskundigen. Maar bij hun hulpverlening mogen deze zich niet als meesters gedragen, maar als helpers en medewerkers. Materiële hulp zal de ontwikkelingslanden niet baten als de huidige praktijken in de wereldhandel niet grondig veranderd worden. Bovendien moet door de ontwikkelde landen ook andere hulp geboden worden, in de vorm van schenkingen, van leningen of van investeringen. Deze hulp dient enerzijds geboden te worden met edelmoedigheid en zonder begeerlijkheid, anderzijds aanvaard te worden in alle oprechtheid. Om een goede ordening van de wereldeconomie te kunnen vestigen, dient men af te schaffen te groot winstbejag, nationale eerzuchtige partijdigheid, de begeerte naar politieke overmacht, militaristische berekeningen, als ook machinaties om ideologieën te verbreiden en op te leggen. Er worden diverse economische en sociale systemen gelanceerd. Te wensen is dat ter zake deskundigen gemeenschappelijke fundamenten kunnen vinden voor een gezonde wereldhandel, wat gemakkelijker kan gebeuren als ieder voor zich afstand doet van eigen vooroordelen en zich bereid verklaart tot een open dialoog. Enige geschikte normen. Voor deze samenwerking lijken de volgende normen geschikt. De ontwikkelingslanden moeten het voor de geest staan dat zij als doel van de vooruitgang uitdrukkelijk en standvastig de volwaardige menselijke ontwikkeling van eigen burgers dienen na te streven. Zij moeten eraan denken dat de bron en het dynamisme van de vooruitgang voor alles gelegen is in de arbeid en het talent van eigen volk. Deze vooruitgang dient men dan ook na te streven niet enkel met hulp van buiten, maar allereerst door de volledige uitbating van de eigen hulpbronnen, alsook uit kracht van eigen cultuur en traditie. Daarin moeten voorgaan al wie een grotere invloed op anderen uitoefenen. Van hun kant hebben de hoger ontwikkelde naties de zeer zware verplichting om in de ontwikkelingslanden het volk te helpen bovengenoemde taken te vervullen. Om deze vereiste algemene samenwerking tot stand te brengen, dienen zij derhalve zichzelf geestelijk en materieel te heroriënteren. Zo moeten zij in de handel met zwakkere en armere naties het welzijn van deze volken nauwgezet behartigen, want deze hebben de inkomsten uit de verkoop van hun eigen producten nodig voor eigen levensonderhoud. Het is de taak van de internationale gemeenschap de ontwikkeling te coördineren en te stimuleren, en wel zo dat de hulpbronnen voor deze ontwikkeling zo effectief mogelijk en in volle billijkheid verdeeld worden. Het behoort ook tot deze gemeenschap, met behoud evenwel van het subsidiariteitsbeginsel, het netwerk van de wereldeconomie te ordenen, opdat zij naar de normen van de rechtvaardigheid zou gestructureerd zijn. Er moeten instituten worden opgericht, geschikt om de internationale handel vooral met de ontwikkelingslanden te bevorderen en te ordenen, en om de defecten op te vangen die uit de te grote machtsongelijkheid onder de volkeren voortkomen. Een dergelijke ordening, gepaard aan technische, culturele en financiële hulp, moet aan de ontwikkelingslanden de nodige hulpmiddelen verschaffen, opdat zij de harmonische bloei van hun economie zouden kunnen voortzetten. De internationale samenwerking met betrekking tot de bevolkingstoename. Allernoodzakelijkst blijkt de internationale samenwerking met betrekking tot die volkeren die heden ten dage naast zoveel andere moeilijkheden in het bijzonder vaak lijden onder de gevolgen van de bevolkingsexplosie. De noodzaak dwingt dat allen, en met name de rijkere naties, volledig en royaal samenwerken bij het zoeken naar de mogelijkheden hoe men datgene wat voor het levensonderhoud en een juiste voorlichting van de mensen noodzakelijk is, kan gereed maken en aan de gehele mensheid uitdelen. Maar sommige volkeren zouden hun levensstandaard aanmerkelijk kunnen verbeteren als zij na een behoorlijke voorlichting van de oeroude landbouwmethoden op nieuwe technieken zouden overgaan. Deze met het nodige verstandige beleid aan hun omstandigheden aanpassend en daarnaast een betere sociale orde zou worden ingericht en de verdeling van het landbezit billijker geregeld zou worden. Binnen de grenzen van hun eigen bevoegdheid hebben de regeringen rechten en plichten wat betreft het bevolkingsvraagstuk van hun land. Bijvoorbeeld wat betreft de sociale en familiale wetgeving, de trek van de landbouwers naar de steden, de voorlichting over de situatie en de noden van de natie. Daar tegenwoordig de menselijke geest zich zo hevig met dit probleem bezighoudt, is het te wensen dat ter zake deskundige katholieken, vooral aan de universiteiten, studies en plannen daaromtrent kundig zouden voortzetten en verder ontwikkelen. Nu beweren velen dat de groei van de wereldbevolking, of minstens van bepaalde volkeren, radicaal moet worden tegengehouden met alle middelen en met alle mogelijke vormen van tussenkomst van het openbaar gezag. Toch vermaant het concilie allen zich te hoeden voor oplossingen, publiekelijk of privé, voorgestaan en soms opgelegd, die in tegenspraak zijn met de morele wet. Want krachtens het onvervreembare recht van de mens op huwen en gezinsstichting, komt de beslissing over het aantal te krijgen kinderen geheel toe aan het juiste gewetensoordeel van de ouders. En dit kan op geen enkele wijze aan het oordeel van het staatsgezag worden overgelaten. Maar, omdat het oordeel van de ouders een goed gevormd geweten veronderstelt, is het van groot belang dat allen de mogelijkheid geboden wordt een juist en waarlijk menselijk verantwoordelijkheidsbesef te ontwikkelen, dat zonder de historische situatie te verwaarlozen, de goddelijke wet respecteert. Maar dit vereist, nagenoeg overal, een verbetering van de pedagogische middelen en sociale omstandigheden, en vooral de gelegenheid tot een godsdienstige vorming of minstens een gaaf moreel onderricht. Oordeelkundig dient men bovendien de mensen op de hoogte te houden van de wetenschappelijke vorderingen in het onderzoek naar methoden die de echtgenoten kunnen helpen bij de geboorteregeling. Als de waarde van deze methoden beproefd is en in de morele orde blijkt te kunnen worden ingepast. De taak van de christenen bij de hulpverlening. Aan de opbouw van de internationale orde, met werkelijke inachtneming van gewettigde vrijheid en in broederliefde jegens allen, moeten de christenen graag en van ganser harte meewerken. En dit des te meer, omdat het grootste deel van de wereld nog zoveel gebrek leidt. Dat in de armen Christus zelf als het ware met luider stem om de liefde van zijn leerlingen roept. Laat dit dus geen ergernis zijn voor de mensen, dat sommige volkeren, waarvan zeer vaak het grootste gedeelte van de burgers de erenaam Christen dragen, een overvloed van goederen hebben, terwijl anderen verstoken zijn van de noodzakelijke levensbehoeften en door honger, ziekten en allerlei ellende gekweld worden. De geest van armoede en liefde zij immers de roem en het getuigenteken van de kerk van Christus. Die christenen zijn dan ook te prijzen en aan te moedigen, vooral de jongeren, die zich spontaan aanbieden om andere mensen en volkeren hulp te verlenen. Ja, het is de taak van het gehele godsvolk, waarbij de bisschoppen in woord en voorbeeld voorgaan, de ellende van deze tijd naar vermogen op te heffen, en wel zoals de aloude gewoonte in de kerk was, niet alleen met wat men in overvloed bezit, maar ook met het eigen levensnoodzakelijke. De wijze van collecteren en distribueren dient, zonder star en uniform geregeld te worden, toch goed georganiseerd te zijn in de diocesen, de naties en over de gehele wereld. En overal waar men het opportun acht, dient de activiteit van de katholieken gecombineerd te worden met die van de andere christelijke broeders. Want de geest van liefde kan een geplande en georganiseerde uitoefening van caritatief werk niet in de weg staan, maar legt deze eerder juist op. Daarom is het noodzakelijk dat zij die zich willen wijden aan de dienst in de ontwikkelingslanden, in daartoe gespecialiseerde instituten ook een aangepaste opleiding ontvangen. Thank you. de actieve aanwezigheid van de kerk in de internationale gemeenschap. Wanneer de kerk volgens haar goddelijke zending aan alle mensen het evangelie predikt en de genadeschatten uitdeelt, draagt zij overal ter wereld bij tot een bevestiging van de vrede en aan het leggen van een stevig fundament voor de broederlijke verbondenheid van mensen en volkeren, de kennis namelijk van de goddelijke wet en de natuurwet. Daarom moet de kerk juist in de gemeenschap der volkeren werkelijk aanwezig zijn, om de samenwerking tussen de mensen te bevorderen en te stimuleren. En dit zowel door haar officiële instellingen als door de volledige en oprechte samenwerking van alle christenen, geïnspireerd alleen door het verlangen om allen te dienen. En dit zal des te meer effect sorteren als de gelovigen zelf, in het besef van hun verantwoordelijkheid als mens en als christen, eerst in hun eigen levensmilieu de wil kunnen oproepen om van harte met de internationale gemeenschap samen te werken. Een bijzondere zorg moet in deze besteed worden aan de vorming van de jeugd, zowel in godsdienstig als in burgerlijk sociaal opzicht. Het aandeel van de christenen in de internationale instellingen. Een zeer waardevolle vorm van internationale activiteit is voor de christenen zonder twijfel hun aandeel, individueel of in groepsverband, in de instellingen zelf die opgericht zijn of nog zullen opgericht worden om de samenwerking tussen de volkeren te bevorderen. Tot de opbouw van een vredelievende en broederlijke volkerengemeenschap kunnen bovendien op vele manieren bijdragen de diverse internationale katholieke verenigingen. Deze moeten geconsolideerd worden door het aantal medewerkers uit te breiden en de hulpmiddelen die zij nodig hebben en door goede coördinatie van de krachten. Want in onze tijd eisen de doelmatige actie en de noodzakelijke dialoog collectieve initiatieven. Dergelijke gezamenlijke ondernemingen dragen bovendien niet weinig bij tot de ontwikkeling van de zin voor universaliteit, aan katholieken zeker niet vreemd, en tot de vorming van een werkelijk universeel besef van solidariteit en verantwoordelijkheid. Het is tenslotte te wensen dat de katholieken zich, om hun taak in de internationale gemeenschap goed te vervullen, erop toeleggen metterdaad en positief samen te werken, hetzij met de gescheiden broeders, die evenals zij de evangelische liefde belijden, hetzij met alle mensen die naar een werkelijke vrede verlangen. Rekening houdend met de geweldige ellende die het merendeel van de mensheid nu nog teistert, en om de rechtvaardigheid als ook de liefde van Christus tot de armen overal te bevorderen, acht van zijn kant het concilie het zeer opportun een organisatie van de universele kerk in het leven te roepen, wier taak het is de gemeenschap der katholieken te stimuleren om de vooruitgang van arme gebieden als ook de sociale rechtvaardigheid onder de volkeren te bevorderen. Epiloog. De taak van de individuele gelovigen en van de plaatselijke kerken. Wat door deze heilige kerkvergadering uit de schatten van de leer der kerk naar voren is gebracht, heeft de bedoeling alle mensen van onze tijd, of ze nu in God geloven of hem niet uitdrukkelijk erkennen, te helpen, om met een duidelijker inzicht in de volheid van hun roeping de wereld meer af te stemmen op de hoge waardigheid van de mens, om een universele en hechter gefundeerde broederschap na te streven en om, onder drang van de liefde, in een edelmoedige en gezamenlijke poging een antwoord te geven op de dringende eisen van onze tijd. Natuurlijk kon, ten overstaan van de geweldige verscheidenheid van situaties en menselijke cultuurvormen in de wereld, deze verduidelijking van standpunt in verscheidene onderdelen met opzet slechts een algemeen karakter hebben. Ja, zelfs, ook al brengt zij een in de kerk reeds aanvaarde leer naar voren, moet ze, daar het niet zelden gaat over dingen die aan een voortdurende evolutie onderworpen zijn, nog verder worden uitgewerkt en uitgebreid. Maar wij vertrouwen dat veel wat wij, steunend op het woord van God en op de geest van het evangelie, naar voren hebben gebracht, allen een stevige hulp kan bieden, met name nadat de aanpassing, vereist door de verscheidenheid der volkeren en mentaliteiten, door de christengelovigen onder leiding van hun herders, een feit zal zijn geworden. De dialoog met alle mensen. De kerk blijkt, krachtens haar zending om de gehele wereld met de boodschap van het evangelie te verlichten, en alle mensen van welke nationaliteit, ras of cultuur ook, in de ene geest te verenigen, een teken te zijn van die broederlijkheid welke een open dialoog toelaat en versterkt. Maar dit vereist dat wij allereerst in de kerk zelf de wederzijdse achting, respect en eendracht bevorderen, met erkenning van elke gewettigde verscheidenheid, om een steeds vruchtbaarder gesprek op gang te brengen, met allen die het ene godsvolk vormen, herders of gewone christengelovigen. Want sterker is wat de gelovigen verenigt dan wat ze verdeelt. In het noodzakelijke heersen eenheid, in twijfelgevallen vrijheid, in alle gevallen liefde. In de geest betrekken wij hier echter tevens bij onze broeders die met ons nog niet in volledige gemeenschap leven. En hun gemeenschappen, waarmee wij ons toch verbonden weten door de belijdenis van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en door de band van de liefde, gedachtig namelijk de eenheid van de christenen, die heden ten dage ook door velen die niet in Christus geloven, verwacht en verlangd wordt. Naarmate immers deze eenheid onder de krachtige leiding van de Heilige Geest in waarheid en liefde verder vordert, des te meer zal zij voor de gehele wereld een voorbode van eenheid en vrede zijn. Laten wij er ons dus op toeleggen om, met vereende krachten en middelen, die steeds opnieuw worden aangepast om in onze tijd dit prachtige doel met der daad te realiseren, met de dag meer geconfronteerd aan het evangelie, broederlijk samen te werken, om de mensheid te dienen, die in Christus Jezus geroepen is, om het gezin van de kinderen van God te worden. Vervolgens richten wij ons tot allen die God erkennen en in hun tradities waardevolle godsdienstige en menselijke elementen bewaren, de wens uitsprekend dat het open gesprek ons allen zal brengen tot het getrouwelijk aanvaarden van de aandrang van de geest en tot het blij navolgen daarvan. Het verlangen naar een dergelijk gesprek, dat enkel geleid wordt door de liefde voor de waarheid, met behoud natuurlijk van de passende voorzichtigheid, sluit van onze kant niemand uit, nog hen die de hoge menselijke waarden cultiveren, maar hun schepper nog niet erkennen, nog hen die zich tegen de kerk verzetten en haar op verschillende wijze vervolgen. Daar God de Vader het begin en het einddoel van allen en alles is, zijn wij allen geroepen om broeders te zijn. En daarom, bestemd tot één en dezelfde menselijke en goddelijke roeping, kunnen en moeten wij zonder geweld en zonder bijbedoelingen samenwerken aan de opbouw van de ware wereldvrede. Het opbouwen en voltooien van de wereld. Indachtig de uitspraak van de Heer, die we horen weer klinken in het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 13, vers 35. Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt, als gij de liefde onder elkaar bewaart. Indachtig deze uitspraak kunnen de christenen niets vuriger verlangen dan om de mensen van de huidige wereld nog edelmoediger en daadkrachtiger te dienen. En daarom hebben zij zich getrouw houdend aan het evangelie en genietend van de kracht daarvan, in verbondenheid met allen die de rechtvaardigheid liefhebben en beoefenen, op zich genomen in deze wereld het geweldige werk te vervullen waarvan ze aan hem, die allen op de jongste dag zal oordelen, rekenschap moeten afleggen. Niet allen die zeggen, Heer, Heer, zullen het rijk der hemelen binnengaan. Maar zij die de wil van de Vader doen en het werk met kracht ter hand nemen. Want de Vader wil dat wij in alle mensen onze broeder Christus erkennen en met ter daad beminnen, in woord en werk, aldus getuigend voor de waarheid, met hoofdletter W, en dat wij met anderen delen in het mysterie van de liefde van de hemelse Vader. Op deze wijze zullen op de gehele wereld de mensen tot een levende hoop worden gestimuleerd, die een gave van de Heilige Geest is, zodat zij tenslotte eenmaal in de vrede en het hoogste geluk worden opgenomen in het vaderland dat straalt van scheren glorie. Aan hem die door de kracht welke in ons werkt bij machte is oneindig meer te volbrengen dan al wat wij kunnen vragen of bevroeden. Aan hem zij de heerlijkheid in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Zo horen we in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 3, versen 20 tot 21. In zijn geheel en in zijn onderdelen heeft de inhoud van deze pastorale constitutie de instemming gevonden van de vaders van het heilig concilie, in vereniging met de eerbiedwaardige vaders, uit kracht van de ons door Christus verleende apostolische bevoegdheid, keuren wij hem bij vaste verordening goed in de Heilige Geest. En wij bevelen dat, ter ere Gods, wat synodaal werd vastgelegd, openlijk wordt bekendgemaakt. Rome, bij Sint-Pieter, 7 december in het jaar 1965. Ik, Paulus, bisschop van de katholieke kerk. En daarna volgden de vele handtekeningen van de concilievaders. En zo zijn we aan het einde gekomen van de voorlezing uit de 13e pastorale constitutie over de kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes. Geschreven door de heilige paus Paulus VI en dus gepubliceerd, zoals u kon horen, op 7 december het jaar 1965. Een volgende keer gaan wij opnieuw in De Kerk Spreekt een ander belangrijk kerkelijk document aan u voorstellen. En dan hoop ik dat u ook opnieuw luistert. Van harte dank en graag tot een volgende keer.